Ziel van het marineterrein, een tinnen huwelijk. Eind 2013. Het Rijk en de gemeente ondertekenen de bestuursovereenkomst voor het marineterrein. Een groot avontuur begon. De stad kreeg er een stuk bij. En niet zomaar een stuk. Een groot, groen, mysterieus gebied in de oostelijke binnenstad dat eeuwenlang afgesloten is geweest, opende haar poorten en voegde zich bij Amsterdam. De opdracht die Bureau Marineterrein kreeg luidde: ontdek door tijdelijke invulling de best mogelijke toekomst van deze unieke plek. We zijn nu 10 jaar verder. Een mooi moment om terug te kijken. Wat is er gebeurd? En wat heeft het opgeleverd? En wat moet er absoluut mee naar de toekomst? Een podcastserie met de bedenkers en makers van het marineterrein.
Het marineterrein en de oostelijke eilanden horen bij elkaar. Maar de poort aan de Kattenburgerstraat zit potdicht. Op 5 januari 2015 gaat hij voor publiek open. Het buurtplatform roert zich onmiddellijk en meldt: de kwaliteit die wordt gerealiseerd op het marineterrein moet ook afstralen op de omgeving. Mijn naam is Marieke Berkers en ik ben architectuurhistoricus. In deze aflevering van de podcastserie over het marineterrein gaan we naar buiten. Door de poort, de wijk en de wereld in. Esse Agricola, jij bent regiodirecteur Noordwest bij BPD, gebiedsontwikkeling. Maar jij betrad al veel eerder dan 2015 het marineterrein, omdat je van 2007 tot en met 2014 directeur Bureau Monumenten en Archeologie was. En later, vanaf 2015, ook nog directeur Ruimte en Duurzaamheid. Herinner je die eerste keer op het marineterrein nog?
De eerste keer op het marineterrein was met de archeologen die werkzaam waren bij Bureau Monumenten en Archeologie.
Ja.
En eigenlijk al de hele tijd onderzoek deden naar de geschiedenis van deze plek en van deze buurt. En dat was magisch.
Ja, ja. Komen we over te spreken. Dankjewel. Tweede gast is Danny Konings. Jij was vanaf 2018 tot voor kort, tot met september van dit jaar, gebiedsmakelaar van de Oostelijke Eilanden en het marineterrein. En het schijnt dat jij zo'n 250 telefoonnummers in je telefoon hebt van mensen uit de buurt. Maar kun je vertellen, wat doet zo'n gebiedsmakelaar precies?
Ja, een gebiedsmakelaar die probeert eigenlijk verbindingen te leggen. Makelen, als je het opzoekt, betekent verbinden. Dus verbindingen te maken in alle verschijningsvormen. Tussen bewoners, ondernemers die hier in het gebied wonen of werken. Maar ook met de gemeente natuurlijk, met het stadsdeel, officieel stadsdeelcentrum. Ja, ook een soort vooruitgeschoven post. Dus ook echt de verbinding te maken als er vragen zijn over het stadsdeel of als er dingen georganiseerd worden, moeten worden met het stadsdeel. Dan probeer ik die verbinding te maken.
Ja, mooi. Sophie van Opstal is vandaag onze derde gast. Jij bent projectleider Stad en Leren bij Bureau Marineterrein. En jij organiseert van alles met en voor de buurt. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, ik denk dat een mooi voorbeeld misschien de Groenmarkt is, waarbij wij een aanvraag kregen van bewoners dat ze dan graag een groenmarkt wilden organiseren. En wij zijn het eigenlijk gaan faciliteren en hebben daar ook verschillende collectiefleden, dus organisaties van het terrein die ook met groen bezig waren, aan toegevoegd. En dat is nu een tweejaarlijkse succesvolle markt.
Heel mooi, dankjewel. Esther, ik kom weer even bij jou terug. Want we duiken, zoals jij ook deed, allereerst de bodem in. Die archeologen waren als eerste hier op het terrein aanwezig. Natuurlijk buiten de defensiemedewerkers die er al zaten. Voor jou als architectuurhistoricus moet dat fascinerend zijn geweest. Dan kun je iets vertellen over wat er precies gedaan werd door die archeologen.
Ja, het leuke van archeologen en ook historici, architectuurhistorici, is dat zij vaak vrij snel toegang krijgen tot hele bijzondere plekken in de stad. En zo ook hier, daar waar ontwikkeling is, kijken historici naar wat de waarde is van zo'n plek. En die verrichten dan allerlei onderzoeken en metingen. Voor archeologen is dat natuurlijk heel bijzonder, want het is niet zichtbaar. Dus zij zullen heel voorzichtig in de bodem moeten prikken om te kijken wat daar is. En zij doen dat heel goed, want ze hebben daarvoor heel veel studies gedaan, literatuurstudies, historisch onderzoek, archiefonderzoek, om te kijken wat is er voor materiaal over de geschiedenis van deze plek en wat zouden we mogelijkerwijs kunnen aantreffen.
En als je naar de geschiedenis kijkt van het terrein, dan was eigenlijk dit een poort naar de wereld. Hè? Dus iedereen zegt steeds marineterrein is een geblurd gebied, niet toegankelijk. Er zat een poort waar je doorheen moest. Maar het was ook tegelijkertijd een heel Een gebied waarvan allerlei kennis werd uitgewisseld.
Zeker, niet alleen het marineterrein of het marine-etablissement. Dat heette vroeger de admiraliteit. Dat was de voorloper van de koninklijke marine. Dus dat had natuurlijk een functie in tijden van oorlog en strijd. Dit was één plek en de andere eilanden, Kattenburg, Wittenburg en Oosterburg, waren meer de werkplaats van onze VOC, onze handelsreizigers. En dat waren eigenlijk hele innovatieve werelden, innovatieve bedrijven, waar heel veel kennis werd verzameld over scheepsbouw, maar ook over het vervoer van goederen en waar ook heel veel innovaties werden gedaan hoe je dat het beste zou kunnen doen.
Interessant, omdat dat ook het idee is voor het marineterrein, dat het een innovatief een district werd, een terrein wat ook internationaal innovatief was, maar dat klopt dus heel erg in lijn met de geschiedenis.
Dat is ontzettend leuk. Achteraf kloppen natuurlijk heel veel dingen. Maar wat je vaak ziet in dit soort complexe omgevingen als de stad Amsterdam, is ja, je zou het de geest van de plek of de DNA van de plek kunnen noemen. Dat gaat soms eeuwenlang mee en dat hangt daar. Dat is de wind die daar waait. En die gaat nooit meer over. Dus het was heel mooi om te zien dat wat de archeologen hadden ontdekt en ook de architectuurhistorici nog steeds inspireert en door sijpelt in de huidige plannen.
Ja. En Danny, jij kent natuurlijk die buurt hier heel erg goed. Nou zijn die Kattenburgers van de overkant, die staan wel bekend als een roerig volkje. Ze hebben de aardappeloproer georganiseerd bijvoorbeeld. Het is ook een heel sociaal gemixte buurt. Kun je iets zeggen over de buren?
Jazeker. Ja, ik dat is misschien wel iets voor de oostelijke eilanden in de breedte. Ik vind dat altijd de wereld in het klein. Je hebt alle culturen, alle soorten mensen, leeftijd, cultuur, achtergrond. Je kan het allemaal vinden op de oostelijke eilanden. En dat is heel mooi. Ik vind dat echt een kracht van de buurt. En ja, als je het hebt over het betrekken van de buurt, wat je zegt net, het DNA van de buurt. Ja, dat is wel de uitdaging om dan ook iedereen die hele wereld te betrekken, zeg maar. Dus dat is.
Ja. En de buurt was best sceptisch in het begin, hè, toen de ontwikkeling net startte. Waar tegen kwam de buurt een beetje in verzet? Of waarvan die sceptische houding?
Nou, kijk, sowieso, en dat is vooral Kattenburg inderdaad. Die mensen hebben het hart op de tong. En dat is vind ik een kwaliteit. Maar ze laten het wel weten op het moment dat ze iets vinden. Dat is wel echt des Kattenburg, hè, met demonstraties en dat soort dingen. En ik denk dat het in het begin vooral een geval van onbekend is onbemind ook wel. Hè? Want die poort zat altijd dicht.
Ja.
Terwijl het natuurlijk een prachtig gebied is. Nou ja, en dat in combinatie met wel even laten weten wat je ervan vindt, zeg maar. Nou ja, dat zorgt voor wat spanning in het begin. Ik denk dat het vooral was.
Ja. En Sophie, denk jij dat die geschiedenis, hè, de rijke geschiedenis van het marineterrein, dat een belangrijke rol speelt in de waardering bij de buurt van het terrein?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk ook dat voor heel veel buurtbewoners de geschiedenis soms nog best wel onzichtbaar is. Ik denk ook dat heel veel buurtbewoners het niet weten. En een deel is daar juist wel heel erg op gefocust. Ik denk dat het heel erg verschilt. Wat net Danny eigenlijk zegt, het is een hele gemêleerde buurt. Ik denk dat een deel van de buurtbewoners heel erg die waarde hecht aan die geschiedenis en die heel erg in stand houden. En een deel kijkt ook meer naar de toekomst. Van wat komt hier dan en wat kunnen we vooral nu met elkaar doen. Dus ik denk dat je daar wel verschillende ideeën over hebt.
En is het gemakkelijk die diversiteit aan bewoners allemaal over de drempel te krijgen hier? Of heb je bij bepaalde groepen toch nog wel een klus te klaren?
Ik denk dat nog steeds niet iedereen hier komt. En ik zie dat ook als een hele mooie uitdaging waar we met elkaar aan moeten werken. Ik denk wel dat steeds meer mensen het terrein weten te vinden. Maar het gaat er denk ik ook heel erg over, wat voeg je dan toe? Wat hebben mensen hier dan te zoeken? Ik denk dat ook heel vaak buurtbewoners zeggen, het gaat hier niet over mij of wat moet ik hier dan eigenlijk? Dus ik denk dat we heel erg bezig zijn met hoe kunnen we nou dingen toevoegen waardoor ook verschillende buurtbewoners eigenlijk gebruik maken van het terrein.
Ja. Ja, en je volgende vraag voor jou is voor jou, Esther. Het marineterrein, dat moest een innovatief district worden met internationale uitstraling. Maar ik herinner me ergens een sessie in de beginjaren van de ontwikkeling, waarin jij heel erg duidelijk ook stelde van, ja, dat mag dan wel zo zijn, maar we moeten het ook in de context zien, die ontwikkeling. Hè? Dus je moet ook kijken naar de buurt. En eigenlijk zette je dat op een heel ander spoor qua denken. Waarom vond je dat zo belangrijk?
Ja, ik vond het om verschillende redenen eigenlijk belangrijk. Kijk, de plek was heel erg lang een verborgen, geïsoleerde plek geweest. Niet een eigendom van de stad Amsterdam, maar van het Rijk. Nou, dat levert in de Republiek Amsterdam altijd wat spanning op. Denk aan het Paleis op de Dam, hè, dat is ook niet van ons. Meer, omdat het van het Rijk is. Dus er is snel een soort haat-liefde verhouding met de Amsterdammer. Van het is niet van ons, maar het ligt wel in de stad. Dus ik heb daar een beetje recht op. Dus ik vond het belangrijk dat als je die plek gaat ontsluiten, dat het niet weer een eigen biotoopje wordt of een eilandje op zichzelf. Maar er is ook een historische reden. Ik geloof als historicus heel erg dat je altijd dingen in zijn context moet plaatsen. En je kan het marineterrein pas begrijpen als je de geschiedenis van dit deel van Amsterdam snapt. Als je de geschiedenis van Oosterburg, Witteburg en Kattenburg snapt. En ik denk ook dat de ontwikkeling van het gebied krachtiger wordt als je het verbindt met de ruimtelijke context, maar ook met de sociale context. Dat hoort ook bij gebiedsontwikkeling, vind ik, vanuit mijn vak.
Ja, en de kracht van zo'n roerig buurtje, Danny, heb je eigenlijk benoemd, hè, dat mensen hebben het hart op een tong. Maar dat levert vast ook wel eens ingewikkelde situaties op. Of in ieder geval is de spanning voelbaar als die er is. Kun je een beetje schetsen hoe dat zo ging in het begin? Het koppelen van die buurten, of misschien wel het maken van één buurt beide terreinen.
Nou ja, dan even teruggraven naar het begin inderdaad. Kijk, dan als de poort open gaat, dan is het ook een beetje kat uit de boom kijken natuurlijk. Van ja, wat is dat dan, zeg maar? En ik denk dat de sleutel erin heeft gelegen. Eén van de sleutels, dan zijn er meerdere. Dat er dingen werden georganiseerd, zeg maar. Dus je kan je hond uitlaten, oké, dan kom je daar, loop je een rondje en dan ga je weer terug. Maar juist de programmering, zeg maar, die zorgt voor de binding. Want dan word je er actief op betrokken en dan spreek je de buurman en zeg je, nou, dat was leuk, we hebben laatst dit gedaan op marineterrein. Nou, de volgende keer komt de buurman mee. Dus ik denk dat programmering heel erg helpt met buurtbinding. En dat daarmee ook dus die weerstand een beetje is weggenomen.
Ja, dat vind ik wel leuk om even een vraag over te stellen. Dat herinner ik me uit de tijd dat ik hierbij betrokken was. Dat er ook een soort zorg was dat het nieuwe programma, dat het gewoon een elitair programma voor de happy few zou worden. Omdat het high-tech werd neergezet, een high-level. En je meteen weer heel veel mensen in de buurt uitsorteert. Hoe ben jij tot die, hoe kom je jullie misschien wel tot die mix van mensen overal en nergens vandaan?
Nou, kijk, het is een beeld natuurlijk die er leefde. En dat is ook dat stukje onbekend van de buurt. Van oké, maar het marineterrein wordt toch wel elitair ontwikkeld. Tegelijkertijd met het hart op de tong zeggen ze van, maar dat laten wij niet gebeuren. Dus wij gaan de bühne op, zeg maar. En dat is dus op het moment dat je een relatie krijgt. Dat je dus elkaar kent. Dan ga ik met elkaar in gesprek. En dan kan je de beelden kun je ook nuanceren. Van nou ja, we hebben gewoon een paar opgaves. Eén is het innovatieve, maar een woningbouwopgave ligt er ook. Dus alles bij elkaar moet wel bijdragen aan een mooie Amsterdam. Dus ik denk dat het vooral het bijstellen van de beelden is. En dat kan je alleen doen als je met elkaar om tafel zit. Of een buurtbarbecue hebt, of ik zeg maar wat.
Ja, en ook, Sophie, vraag ik aan jou. Ook een veranderende houding van Bureau Marineterrein als je kijkt in wat er georganiseerd is. Dus het programmeren voor de buurt is echt op een gegeven moment heel actief op gang gekomen. Het samen dingen doen als een methode om elkaar beter te leren kennen en ook het terrein interessanter te maken. Wat denk jij daarvan, Sophie? Hoe ging dat?
Ik ben hier iets meer dan twee jaar geleden begonnen. En toen ben ik eigenlijk eerst een rondje gaan maken in de buurt. En de meeste mensen die ik sprak, dat zijn natuurlijk ook de mensen die het eerst hoort, waren heel erg bezig met de toekomst. En er waren ook wel activiteiten hier, dat was dan bijpraten met de buurt. Maar ik merkte dat de rol van Bureau Marineterrein soms ook een beetje ingewikkeld was met wat doet nou Bureau Marineterrein en waar gaat de gemeente nou over? En daarom zijn we toen heel erg gaan richten op dingen doen. Dus niet meer op mensen uitnodigen en informeren en vragen wat wil je nou. Maar laten we elkaar gewoon, wat Danny eigenlijk ook zegt, gewoon eerst ontmoeten. Als dat stap 1 is, dan kunnen we daarna door hier te leven en te bewegen wel zien wat is dan eigenlijk de behoefte van de mensen die hier komen. Ze zijn eigenlijk, hebben een beetje het bijpraten weggelaten en zijn heel erg gaan kijken naar gewoon dingen doen. En dat was van een schilderworkshop buiten door een buurtbewoner. Dus dat was meer het faciliteren van een talent in de buurt die dat nu hier mocht. Tot dus wat ik net al zei, een groenmarkt of een buurtcamping waarbij er opeens mensen op het terrein slapen die hier ook in de zomer, als het hier druk is, misschien toch niet per se komen. Dus nou ja, gewoon elkaar ontmoeten.
Want het is wat anders dan een participatietraject. Hè? Dat is vanuit de gemeente gestuurd, als ik het goed heb. Danny, kun jij daar iets over zeggen?
Ja, precies. Ja. Eigenlijk zijn het twee verschillende dingen die we zoveel mogelijk proberen samen te doen. Eén is dus de buurtbinding op dit moment. Hè? En dat zit dus heel erg in, dat laten we de buurt nu al onderdeel maken van alles op het marineterrein. Maar twee, en dat is natuurlijk een hele andere horizon, is de ontwikkeling over nou, misschien wel 10 jaar dat er daadwerkelijk de eerste woning wordt opgeleverd. Daarin zit voor de gemeente in ieder geval een andere rol. En dat is dus veel meer het participatietraject van betrek de buurt erbij. En dan vanuit de gemeente gaan er allemaal mensen rennen, hun werk doen, zeg maar. Maar dat is wel wat anders dan de buurtbinding krijgen. Uiteindelijk wil je dat wel samen krijgen natuurlijk. En dat helpt elkaar ook in het traject. Want op het moment dat je je netwerk nu al hebt met de buurt. En je zit met elkaar aan tafel in goede harmonie. Ik bedoel, je kan ook met elkaar tegenover elkaar zitten. Maar die buurtbinding helpt enorm, zeg maar.
En kun je benoemen wat er zoal speelt in de buurt? Hè? Hoe wordt er vanuit de buurt gekeken of gedroomd over het marineterrein en de toekomst ervan? Hè, misschien ook over wat er hier wat je hier kan doen als buurtbewoner of wat je kind hier kan doen. Ja. Niet per se alleen maar de bouwopgave, maar ook.
Nou ja, die is nog wel reëel, hè? Want er is natuurlijk ook best wel veel vraag naar woningen. Ja. En dan gaat het vooral om betaalbare woningen natuurlijk. Want juist niet die elite die jij hier benoemt. Maar zorg dat er betaalbare woningen blijven. Ja, en verder, het marineterrein heeft op dit moment heel veel kwaliteiten. En daar is de buurt bezorgd over dat we die niet laten verdwijnen. Dus het groen en het kunnen zwemmen en de openheid, zeg maar. Het moet vooral niet helemaal volgebouwd worden, dat soort dingen. Dat zijn de kwaliteiten, daar wil de buurt dan wel.
Ja,
en misschien daar iets aan toevoegen. Er is een werkgroep marineterrein, dat zijn bewoners van Oostelijke eilanden, die samen eigenlijk een plan hebben geschreven voor de toekomst van het marineterrein. En er ligt best wel een tof plan. Maar daarin lees ik dan weer, zijn zij het heel erg eens met het leren en ook heel erg met het wonen. Maar het werken, daar zeggen ze van, nou, dat kan eigenlijk misschien beter aan de randen van de stad. En dan zie ik dat eigenlijk als een hele leuke uitdaging. Hoe kunnen we nou dat werken nog meer laten zien, ook wat is dat? En wat heeft ook de omgeving of de stad Amsterdam daaraan? En de gebouwen zijn niet gemaakt om van buiten naar binnen te kijken. Dus heel veel mensen weten ook niet per se wat voor bedrijven hier dan zitten en waarom dat soms misschien wel meer een positieve impact kan hebben dan alleen maar woningen.
Ja, je moet het ook misschien meer zichtbaar
zeker
maken. Wat jij ook doet met rondleidingen op het terrein.
Maar zeg je nou, is er een zorg of weerstand tegen werken hier op het terrein? Is dat wat jij zegt?
Het gaat er denk ik meer over dat ze wonen, veel meer liever nog meer woningen. En dat gaat dan af van het stukje werken.
Wonen is belangrijker
dan werken. Wonen is belangrijker dan werken.
Op die manier, ja.
Maar je zegt ook dat het onbekend is wat er dan precies gebeurt. Dus er zit ook een gebrek aan zichtbaarheid voor de buurtbewoners soms van, ja, wat gebeurt er nu achter de deuren en achter de ramen in de gebouwen?
Ja, ik denk heel veel mensen laten hun hondje hier uit of liggen hier als het lekker weer is en gaan zwemmen. Maar wat er nou in die gebouwen echt plaatsvindt, ja. Heel veel mensen denken ook dat er in de muur al mensen wonen. Die hebben helemaal geen idee dat daar allemaal sociale organisaties zitten. En dan kan je wel zeggen, ja, waarom weten ze dat nou niet? Of je kan denken, dat hebben we misschien nog met elkaar niet goed zichtbaar gemaakt.
Esther, er is ook wel een hoop veranderd rondom het betrekken van buurten, participatie binnen de gemeentes. Het is 10 jaar dat de ontwikkeling gaande is, maar dat heeft zich ook ontwikkeld. Is dat een goede zaak dat die participatie zo belangrijk is geworden?
Ik ben daar heilig van overtuigd. En een stad als Amsterdam heeft gelukkig best een traditie als het gaat om betrokkenheid van bewoners. Want Amsterdammers roeren zich niet alleen hier, maar in het algemeen zijn ze redelijk assertief. Ja. Daar hebben we hele mooie stukken stad aan te danken. Hè? Al sinds de jaren 70, denk aan de Dappenbuurt en zo, zwaar bevochten. Net als hier. Maar dat moet ook. Het is ongelooflijk belangrijk om de bewoners heel serieus te nemen, maar ook gebruik te maken van hun kennis en kunde. Ik kan er altijd heel erg verbaasd over zijn dat dat niet wordt benut.
Ja.
Dus om maar één voorbeeldje te noemen. Tegenwoordig is het verplicht, hè, in de omgevingswet dat je zal moeten participeren. Maar los van die wet denk ik dat dat je heilige plicht is om te doen. En je zal, maar dat kunnen jullie beter bevestigen dan ik zelf, je zal tot hele mooie dingen komen als je dat samen met bewoners doet. Je krijgt een enorme rijkdom dan wanneer je het enkel als een ambtenaar achter je tekentafel doet.
Ja, Ja, en het wordt diverser ervan, omdat er veel meer mensen betrokken zijn.
En diversiteit is per definitie een rijkdom en per definitie denk ik ook duurzaam. Hè, omdat het niet enkelvoudig of simpel wordt, maar je haalt een gelaagdheid en een complexiteit naar binnen waar je denk ik heel lang uit kan putten.
Het verlanglijstje van de buurt. Bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst op 5 december 2013 sprak buurtbewoonster en oprichter van het buurtplatform Wilmer Kies over de wensen van de buurt. Dat wij Amsterdammers over alles een mening hebben en dus ook over het marineterrein, dat zal niemand verbazen. Dat de poort die eeuwenlang was gesloten eindelijk opengaat, is goed voor de stad en goed voor de Amsterdammers. Maar wij willen wel graag betrokken worden bij alles wat er in de toekomst op het terrein gaat veranderen. Op de verlanglijst van de buurtbewoners voor het marineterrein staat: betaalbare horecavoorzieningen, broedplaatsen voor kunstenaars en ondernemende Amsterdammers, een ontmoetingsplek en een stadspark met groene uitstraling en veel banken, een stadstrand, moestuinen en bijenkorven, speelplekken en schooltuinen voor de kinderen uit de buurt, jeu de boule voor ouderen, een skatebaan rond het hele terrein die ook door hardlopers kan worden gebruikt en ruimtes voor culturele activiteiten. Naast de wensen zijn er ook zorgen voor de toekomst als de poort open is. Er is angst dat deze unieke plek aan het water, ondanks alle goede bedoelingen, een evenementenpark wordt met de nodige overlast. Ook over toekomstige woningbouw maakt men zich zorgen. We pikken het niet als er alleen gebouwd gaat worden voor de rijken. Ook Amsterdammers met weinig geld moeten hier kunnen wonen.
Mooie vooruitziende blik ook wel.
Zeker.
Nog steeds actueel.
Eigenlijk is heel veel daarvan, als ik daar goed naar luister, is gebeurd. Ja, als je kijkt naar de activiteiten.
Ja, ja. En er lopen natuurlijk inmiddels veel studenten op het terrein rond.
Zeker.
Er zit een ROC, de CODAM, allerlei onderwijsinstellingen waar misschien ook wat meer uitwisseling is ontstaan met de buurt.
Er zijn inderdaad heel veel onderwijsinstellingen zoals EMS. En wat Danny en ik zagen samen was dat er heel veel studenten de buurt ingingen en dan voor hun onderwijs vragen gingen stellen aan de buurt. Van wat zou je nou willen op het marineterrein of meedenken over bepaalde onderwerpen. Maar er was weinig terugkoppeling. Dus ik denk dat de buurt soms een beetje overvraagd werd. Of in ieder geval de usual suspects hadden steeds weer een groepje studenten met hele goede bedoelingen voor hun neus die dan weer een idee hadden. En Danny en ik zijn toen samen eigenlijk opgetrokken van hoe kunnen we nou zorgen dat als er vragen gesteld worden aan deze buurt, dat de buurt er ook echt iets aan heeft. En dat het niet blijft bij vooral vragen en dan niet terugkoppelen. En ik denk dat dat wel. Nou, nu hebben we bijvoorbeeld de groenmarkt waarbij we zeggen, als je iets met groen wil, dan sta je op een zondag, dus in je vrije tijd, sta je op de groenmarkt als student om daar je vragen aan de buurt te stellen. En dat maakt het volgens mij zowel voor studenten als voor de bewoners ook een fijnere samenwerking.
Ja, echt een wisselwerking. En ik wil iets aan jou vragen, Danny. Wat voor soort methode gebruik je dan? Of wat voor soort instrumenten bijvoorbeeld voor de communicatie zet je dan in?
Ja, nou dat verschilt. Kijk, Wat ik al zei, die programmering helpt enorm. En wat je dan nodig hebt, is denk ik een zo goed mogelijk actief netwerk. En dat is ook een beetje hoe een gebiedsmakelaar werkt. Die kent veel mensen die veel mensen kennen. En dat gebied, dat moet je op orde hebben. En ik denk wat daarbij heel erg heeft geholpen, ook de organisatie, ik zie hem daar staan, van de waterspelen. Dat was bijvoorbeeld één zo'n evenement wat een soort cruciale rol heeft gelegd voor een netwerk. Een van de eerste keer dat die georganiseerd werd. Er is ook gezegd van wij willen jongeren uit de buurt willen we daar ook bij betrekken. En die laten we daar dan of deelnemen aan de spelen zelf, maar ook gewoon werken. Hè.
Wat was dat precies, de waterspelen? Wat gebeurde er dan?
Een soort talentenzeeën in de lucht, zo moet je vergelijken.
Ja.
Dus van een schans af, maar allerlei dingen gerelateerd aan het water. Wat eigenlijk gewoon ontzettend leuk is. Maar de doelstelling vond ik heel mooi, omdat hij daaraan bijdroeg, die buurtbinding. En toen hebben ook een aantal buurtbewoners hebben dat heel serieus opgepakt. En die zijn dus echt hun hele netwerk dus weer gaan inzetten. Waardoor er eigenlijk een soort basis werd gelegd van, oh, maar wacht even. We zijn onderdeel van die activiteiten die er georganiseerd werd. Waterspelen is natuurlijk ook gewoon een heel cool evenement, zeg maar. Dus ze vonden dat ook vooral heel cool dat ze daar mochten werken überhaupt. Dus hè, zo leg je je netwerk. En vanuit daar ga je proberen het netwerk in te zetten om de verbinding te maken.
Ja, en Esther, binnen de gemeente zijn er ook verschillende belangen en verschillende rollen. Jij werkte als directeur van de dienst Ruimte en Duurzaamheid. Maar je werkte met je team in opdracht van het grondbedrijf. Met toch wel andere belangen. Voor het grondbedrijf was dat prijskaartje veel meer van belang. Kun je daar iets over vertellen? Hoe je daarin navigeert in die tegengestelde belangen soms, of een andere focus?
Ja, eigenlijk is dat wel mooi geregeld, vind ik, hoor, binnen de gemeente Amsterdam. Dat houdt je ook scherp. Namelijk, er is een groep die houdt zich bezig met het grondbeleid. En het kopen van grond of het afgeven van grond in erfpacht. Daardoor komt er geld in de clubkas. Dat is eigenlijk een heel mooi systeem. En dan heb je een afdeling waar ik voor werk, de ruimte en duurzaamheid, die heel erg bezig is met lange termijn. En nadenken over ruimtelijke kwaliteit, hè. Een kwaliteit van een stedenbouwkundig plan of van de openbare ruimte. En aan alles hangt een prijskaartje.
Ja.
En als je het even heel gechargeerd zegt, dan bij ruimte en duurzaamheid, dat noemen ze alles al de dromers.
Ja.
En die kijken ver en willen het beste en het mooiste. En het grondbedrijf wijst met het vingertje van ja, mag het ietsje minder, want dit kunnen we nooit bekostigen met elkaar. Nou, als je dat goed, dat spel samen speelt, dan kan je er iets heel moois uithalen. En dat speelde natuurlijk ook hier, omdat de gemeente Amsterdam het gebied gaat verwerven van het Rijk. En daar hangt een prijskaartje aan. En naarmate je daar meer op doet, kost het meer geld. En dat beïnvloedt die prijskaart. Dus woningbouw is natuurlijk met name de lader van het gebied. Want daar valt het meeste geld op te verdienen. Dus de neiging om er veel woningen in te stoppen komt natuurlijk voort uit die financiële prikkel. Maar je kan je wel afvragen of te veel woningen zo goed is voor het gebied. Dus om daar een soort balans in te vinden tussen groen en wonen en werken en recreëren, en dat je dat eigene karakter houdt, dat is de zoektocht van afgelopen jaren geweest, waar stedenbouwkundigen heel hard aan hebben gewerkt om een plan te verzinnen wat daar recht aan doet.
En is er ook in de tijd een hoop veranderd? Hè? Dus bijvoorbeeld de laatste jaren komt er steeds harder een roep om een andere manier van waarderen van de kosten en de baten. Als je naar gebiedsontwikkeling kijkt. Zag je dat binnen de gemeente ook verschuiven? Wat is de waarde van bijvoorbeeld een grote groene ruimte midden in je binnenstad? Dat wordt anders berekend op een Excel-sheet dan woningbouw natuurlijk.
Ik heb dat zien verschuiven in zijn algemeenheid. En dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Lege ruimtes hebben ook waarde.
Ja.
Omdat die sociaal benut worden. En daar kan je een waarde aan hangen. Dus het is ongelooflijk belangrijk om in de tijd waarin hoge woningnood is, niet voor de verleiding te bezwijken dat je de stad maar volpropt. Dus het houden van ruimte en lucht en groen in de stad is essentieel voor een vitale stad. En dat zou je dan ook moeten waarderen om uit te drukken. Dit is van waarde, jongens. Afblijven.
Ja, heel goed dat die ontwikkeling die kant op gaat. Waarin je ook een ontwikkeling ziet, en dat is sluit ik aan bij het verhaal van Wil Marquies, is dat betaalbaarheid en wonen steeds belangrijker is geworden op de agenda. En eigenlijk dat buurtplatform, Danny, die deed al een oproep helemaal in het begin van de ontwikkeling. Merk je dat die agenda nog heel erg speelt in de buurt?
Ja, zeker. Dat is niet alleen de buurt, denk ik. Dat is veel breder dan dat. Betaalbare woningbouw is zeker een hot topic. En de afgelopen jaren alleen maar hoger op de agenda gekomen. Dus ook daar zit een soort verschuiving in. Hè? Dat was 10 jaar misschien minder. Maar het is nu in ieder geval heel actueel. En je ziet ook dat die vraag uit de buurt daar heel groot naar is. En dat is ook, op Oosterburg is ook net een woningbouwontwikkeling geweest. Ja, nou, dat heeft de vraag naar betaalbare woningen niet naar beneden gebracht.
Nee, dat klopt. Als je ziet wat hier omheen gebeurt, die prijzen gaan door het plafond heen.
Ja.
Dus je zal als gemeente samen met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties heel stevig in je schoenen moeten staan om dat juist hier overeind te houden.
Ja, dat is nogal een lastige opgave voor de toekomst. Maar ja, wel eentje waar vermoedelijk de Kattenburger zich in gaat roeren als het...
Ja, maar er zijn ook politiek voor me hele, hele goede afspraken over gemaakt destijds, hoor. Dat dat heel goed bewaakt moest worden. Het is heel verleidelijk om dat weg te geven.
Ja, ja, vanwege dat prijskaartje wederom, hè. En Sophie, we hebben het er steeds over gehad dat er nog niet wordt gewoond op het terrein. Maar eigenlijk klopt dat niet. In 2022, in april, kreeg het marineterrein er 300 nieuwe bewoners bij. Kun je daar iets over vertellen? Tijdelijke bewoners van het terrein.
Ja, zeker. Dat was, nou ja, het was heel druk in Ter Apel. En toen ging hier gelukkig een noodopvang open. Nog wel op het deel van Defensie. En opeens hadden wij 300 nieuwe buren, noemden we ze ook. We noemden ze geen vluchtelingen, want we dachten, laten we gewoon er een fijne naam voor bedenken. En toen ze eigenlijk kwamen, hebben we meteen heel erg met het COA geschakeld van, wat kunnen we nou voor deze nieuwe buren betekenen? En het eerste wat we hebben gedaan is dat samen met de buurt hebben we hier op de Voorwerf een welkomst-event georganiseerd, waarbij we met hele grote flap-overs eigenlijk gingen vragen van, wat kunnen we nou voor jullie doen? En dat deden we ook samen met Open Embassy. Dat is een van de organisaties hier op het terrein die ons daar ook heel goed bij kon ondersteunen. Nou, en uiteindelijk is daar een heel programma uitgekomen, zowel met DOC, de welzijnsorganisatie in de buurt, maar ook alle organisaties hier op het terrein die eigenlijk, nou, van een bijbaantje tot samen koken, tot gewoon contact met elkaar. En dat is wel, dan zie je wel de kracht van het collectief eigenlijk. En ik heb nu nog steeds contact met een paar jongens die daar hebben gewoond. En die zeggen ook dat dit voor hun wel een van de mooiste periodes in hun leven was. Klinkt nogal groot, maar dat je zo warm wordt ontvangen. En de buurt heeft een brief geschreven naar de minister, ook toen uiteindelijk de bewoners weg moesten, met mogen we onze nieuwe buren terug? Nou ja, een buurt die zegt mogen we onze vluchtelingen terug, dat is wel iets heel bijzonders, denk ik.
Ja, ik zat te denken, dat was nog een mooie anekdote.
Ja, daar kennen we elkaar van.
Daar kennen we elkaar van. Ik het kende Sophie nog niet heel goed, maar op een gegeven moment, toen spraken we elkaar met het COA was dat. En toen zei ze, oh ja, ja, na dat overleg zei ze van ja, maar we hebben zo een barbecue geregeld voor onze nieuwe buren. Maar ja, iedereen moet nog wel worden opgetrommeld om naar die barbecue te komen. Ik zei, joh, ik heb geen afspraak hierna. Hoe heb je dat bedacht dan? Ik zei, nou ja, ze wonen hier allemaal in deze kamers. Laten we gewoon aan elke deur aan gaan kloppen. Dus toen zijn wij letterlijk op alle deuren gaan kloppen. Maar ja, wij spraken hun taal niet, hun spraken onze taal niet. Op een gegeven moment hadden we een klein mannetje die zei van ja, maar ik spreek ook wel een beetje Engels, was dat. En die namen we mee als tolk. En zo zijn we dus alle deuren afgegaan om te zeggen van jongens, kom naar buiten, kom mee. We hebben een barbecue geregeld. Nou, toen werd het dus heel druk en gezellig ook op die barbecue.
Ja.
Dus, maar dat, ja, goed, dat had ik niet bedacht toen ik mijn handtekening als gebiedsmakelaar zette dat ik ooit nog dit ging doen. Maar ik vond het wel een hele gave ervaring.
Ja, samen dingen doen, dat bewijst maar weer, levert dan toch die verbinding op die je zoekt. En het is ook een mooi voorbeeld van een steeds meer sociaal geworden programma op het terrein, Sophie. Die ontwikkeling, kun je daar iets over vertellen?
Ik denk dat dat ook samenhangt met dat er steeds meer aandacht is voor sociale innovatie. En dat het niet alleen maar gaat over technologische innovatie. En dat zie je ook wel in de nieuwe organisaties die dus op dit terrein zijn gekomen. Kennisland, Open Embassy, het ROC van Amsterdam. Kennisland is een denktank voor maatschappelijke vernieuwing. En zij zijn eigenlijk ook toen zij hier kwamen verschillende events gaan opzetten voor de omgeving om samen nieuwe ideeën te brouwen. En ik denk dat het bij deze organisatie ook nog meer in hun identiteit zit om iets te doen voor hun omgeving. Niet dat het bij de andere organisaties niet zit, maar ik denk wel dat we soms wel mensen een beetje moeten verleiden om ook hun deuren open te zetten voor bijvoorbeeld een open dag, omdat dat niet hun core business is. En je ziet dus ook wel dat er nu meer sociale organisaties zitten, dat dat iets makkelijker gaat. En daardoor is het ook makkelijker om activiteiten op te zetten. Want ik geloof er wel heel erg in dat Bureau Marinetrein niet altijd de enige moet zijn die iets opzet, maar dat je dat juist samen moet doen. Omdat je daarmee ook creëert dat als Bureau Marinetrein in de toekomst er niet meer is, dat dat maatschappelijke programma wat er nu ligt, dat dat ook geborgd is in dit gebied.
Ja, en Esther, ik ben eigenlijk nieuwsgierig. Welke raad jij nou de mensen die met de ontwikkeling van het marineterrein bezig zijn mee zou willen geven? Wat moet er absoluut meegenomen worden in de toekomst? Welke les moet er niet vergeten worden?
Ik denk een aantal dingen. Het begint ermee dat je heel goed oog en oor moet hebben voor wat er al is. Het is heel verleidelijk om dingen uit te gummen en opnieuw te beginnen. Maar er ligt hier zoveel en benut dat. Dus ik denk voor iedereen die in de bestaande stad werkt, is dat uitgangspunt nummer 1. Het tweede is dat ik hoop dat de mix van wonen en werken heel erg blijft gehandhaafd. Want de druk is heel groot, jij zei het al, om wonen, nummer 1 te zetten. Maar de kracht van de stad is de menging van functies en de diversiteit. Dat je dat kan vasthouden, want dat mis ik vaak in gebiedsontwikkelingen in Amsterdam en in Nederland, dat het te eenzijdig is. En het derde, daar hebben we het misschien nu nog wat minder over gehad, die organische ontwikkeling, hè, dat tijdelijk programmeren, dingen laten gebeuren en dingen ook tijdelijk laten zijn, dat heb ik altijd fantastisch gevonden. Hè, dat is waar Bureau Marinetrein heel goed in is. Hebben de mensen ook op andere plekken in Amsterdam laten zien. En ik hoop eigenlijk wel dat dat kan blijven, omdat ik vind dat in een dynamische wereld waarin wij leven, dat er altijd flexibiliteit moet zijn. Het verhaal van de vluchtelingen is heel tekenend. En we leven in een wereld waar zoveel onverwachte dingen gebeuren. Dus ik hoop dat dit een plek kan zijn waar altijd ruimte is voor flexibiliteit om actuele maatschappelijke opgaves naar binnen te trekken. En dat je dan niet moet zeggen, sorry, we hebben alles dichtgetekend en gerekend.
Ja.
Ik hoop dat we dat mee kunnen nemen, hier kunnen houden, maar ook op andere plekken in Amsterdam kunnen toepassen.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Is er nog iets onbenoemd geweest wat echt belangrijk is om mee te nemen naar de toekomst? Hè? Van, is er een vanuit jullie werk en jullie inzet en wat je mee hebt genomen daaruit, een les te geven voor de toekomst?
Ik denk, en dan misschien de toekomst nog in de tijdelijke fase, dat we hebben aan het begin heel erg ontmoetingsmomenten gecreëerd, waarbij we soms best wel dominant waren in dat wij het bedachten. En steeds meer zijn gaan samenwerken, ook met mensen uit de omgeving. Maar ik geloof ook wel heel erg in de aanpak dat je eigenlijk zegt, hier heb je de sleutel en ga maar doen. Want ik denk dat we soms te veel voor de Amsterdammer willen bedenken. En dat we juist heel veel kunnen leren, weer terugkomend op die toekomstige ontwikkeling, waar is nou behoefte aan? En dat je eigenlijk als organisatie of als organisaties hier veel meer een faciliterende rol aanneemt. En dat je daardoor ook soms heel erg verrast kan worden door waar de buurtbewoners bijvoorbeeld mee komen. Dus ik zou dat nog wel, dat is voor mezelf ook een uitdaging, om dat nog steeds meer in aankomende periode toe te voegen. En dat is ook spannend, maar daarmee moet je iets loslaten. Maar ik denk wel dat daar hele mooie dingen uit kunnen komen.
En kun je ook een voorbeeld noemen van waar je vanuit de buurt nu echt een vraag ziet opkomen?
Ik denk, er zijn steeds meer vragen ook vanuit de buurt of zij bijvoorbeeld ruimtes hier kunnen gebruiken. Dit terrein is 's avonds best wel vaak leeg. Bedrijven zitten hier vooral overdag. En ik denk ook voor de toekomstige ontwikkeling, hoe kan je nou wat minder single use gaan bouwen, maar meer multifunctionele ruimtes? Kunnen wij hier ook met elkaar gaan uitproberen? Hoe kan iets overdag een werkruimte zijn en 's avonds een plek waar je met je orkest kan gaan spelen of waar je misschien zelfs ook wel zou kunnen slapen? Dus dat is denk ik wel een vraag vanuit de buurt waar wij dan ook weer heel veel van kunnen leren.
Ja.
Sluit ook een beetje aan met, je zei net van, hè, wat moeten we meenemen? Volgens mij, wat mij nou het mooist lijkt om mee te nemen, is alle energie en creativiteit en echt dat momentum wat er nu is met het marineterrein en ook die coolheid nog die het marineterrein nog steeds heeft. Om dat ook te verwerken in de plannen die er over 10 jaar uitrollen, zeg maar. Dus dat wat we nu opbouwen, dat daarin wordt gewaarborgd. En dat sluit een beetje aan met, hè, geef de sleutel. Maar nou ja, dat zou ik hopen dat het wordt doorgegeven.
Dat het terrein ook een eigenheid blijft houden. De coolheid, zo omschrijf jij dat.
Ja, eigenheid, maar ook wel interactiviteit. En alle creatieve energie die er nu is. En wordt aangebracht ook.
Mooi. Volgens mij zijn we rond. Ja, dankjewel voor het gesprek.
Je luisterde naar een aflevering uit seizoen 4 van de podcast Ziel van het Marineterrein. Dit seizoen is gemaakt in opdracht van Bureau Marineterrein door Marieke Berkers, Jacqueline Verheugen, Suzanne Bartolomeus en Woozy Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl/ziel.